Goedemiddag, luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst. U bent verbonden met de Zuidhovenkerk te Dordrecht en mijn naam is Aad Kraan. Dan zal ik nu de orde van dienst voorlezen. Vanmiddag is onze voorganger dominee Gert-Jan Vogel, onze eigen predikant. Het orgel is David van de Vlies en gitaar is Jaap Putters. Eerst welkom en mededelingen. Volgens zingen we gezang 399... Vers 1 en 3. Gezang 399, vers 1 en 3. Tijd om stil te worden voor God, votum en groet. Daarna zingen we Psalm 96, vers 1 en 9 uit de Oude Berijming. Psalm 96, vers 1 en 9 uit de Oude Berijming. Dan het gebed. Schriftlezing is deze middag over Psalm 110. Schriftlezing Psalm 110. Dan zingen we ook Psalm 110. De kinderen gaan naar de zonderschool. En de collecte vanmiddag is, en vanmorgen ook, bestemd voor kerk en kerkverband. De verkondiging heeft als thema Christus Koning. En dat is naar aanleiding van de catechismus zondag 19. Dus verkondiging Christus Koning, catechismus zondag 19. Daarna zingen we lied 202 uit Op Toonhoogte en lied 313 ook Op Toonhoogte. Dus lied 202 uit Op Toonhoogte, evenals lied 313. Daarnaast dankzegging en de voorbeden. Daarna spreekt de dominee de geloofsbelijdenis uit. En de slotzang is Psalm 72, het 6e en het 7e vers. Psalm 72, het 6e en 7e vers uit de Nieuwe Berijming. En we krijgen daarna ook de zegen mee. We wensen u een gezegende dienst.
Goedemiddag gemeente, hartelijk welkom in deze middagdienst. Hartelijk welkom ook aan onze gasten en degenen die via internet met ons meeluisteren. In deze middagdienst is onze eigen predikant, dominee Vogel, onze voorganger. Er zijn verder geen mededelingen van de kerkraad. We willen deze dienst beginnen met het zingen van gezang 399, vers 1 en 3. Ik wens u een gezegende dienst.
Bidden we in stilte om een zegen van de Heer. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de drie enige God. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gezeten is aan de rechterhand van God. Het gaat over Christus, onze koning. En daar zingen we ook weer van Psalm 96, vers 1 en 9. Zullen we samen bidden? Trouwe Vader in de hemel, we mogen ook vanmiddag hier zijn en het mag ook vanmiddag gaan over uw Zoon, die gezeten is aan uw rechterhand, door wie u alle dingen regeert. We vragen van u, geef dat we daar vanmiddag, als we daarover nadenken, wat dat betekent, niet alleen maar meer van te weten komen, maar dat we daar ook meer van onder de indruk komen en dat we het weten wie u bent. En dat we het weten hoe we met u verder kunnen. Dat we het weten wie deze wereld in zijn hand heeft. En dat we zo getroost, bemoedigd de wereld weer in zullen gaan. Wees u zo bij ons hier in de kerk. Denkt u aan allen die thuis meeluisteren. Zegent u heel uw kerk waar u dan ook samenkomt in deze wereld. Heer, geeft u ons met elkaar een goed moment. Hoort u ons uit genade om Jezus wil. Amen. We gaan met elkaar Psalm 110 lezen. Psalm 110. Voor ons, denk ik, een vrij onbekende psalm. Psalm 110. Een psalm van David. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. De Heere strekt uw machtige scepter uit vanuit Sion en zegt: heers te midden van uw vijanden. Uw volk is zeer gewillig op de dag van uw kracht, getooid met heilig sieraad. Uit de baarmoeder van de dageraad is voor u de dauw van uw jeugd. De Heer heeft gezworen en hij zal er geen berouw van hebben. U bent priester voor eeuwig, naar de ordening van Melchizedek. De Heer is aan uw rechterhand. Hij verplettert koningen op de dag van zijn toorn. Hij spreekt recht onder de heidenvolken. Vult het slagveld met dode lichamen en verplettert hem die het hoofd is over een groot land. Hij drinkt onderweg uit de beek, daarom heft hij zijn hoofd omhoog. Tot zover de lezing uit de schriften. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en ook bewaart. Amen. En de preek gaat straks over deze psalm, dus het is goed dat u die erbij houdt. En over de vragen van zondag 19. En als iemand zegt: waar blijft nou de laatste vraag van zondag 18? Dan moet hij op Hemelvaartsdag in de kerk komen. Want dan gaat het over de betekenis van de hemelvaart. Zondag 19. Waarom wordt daaraan toegevoegd en zit aan de rechterhand van God? Christus is opgevaren naar de hemel om zich daar het hoofd van zijn kerk te betonen, door wie de Vader alle dingen regeert. Welk nut brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Ten eerste dat hij door zijn Heilige Geest in ons, zijn leden, de hemelse gaven uitstort. Vervolgens dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschermt en bewaart. Welke troost schenkt u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? In alle droefheid en vervolging verwacht ik met een opgeheven hoofd hem als rechter uit de hemel, die zich eerst om mijnentwil voor Gods gerecht gesteld en heel de vloek van mij weggenomen heeft en die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis zal werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich zal nemen in de hemelse vreugde. Dus over die psalm en deze woorden gaat de preek. En we zingen die psalm ook. We zingen hem niet zo vaak. Volgens mij hebben we hem nog nooit opgegeven. Tenminste hier. Psalm 110. En we zingen alle vijf de versen. En daarna mogen de kinderen naar de zondagsschool en wordt er in de kerk gecollecteerd. Straks na de preek zingen we twee liederen. Liefde was het en Heer God, u loven wij. Het is wel een beetje apart natuurlijk, deze psalm, die zei het net, ik heb hem nog nooit opgegeven hier om te zingen. En om te lezen, volgens mij heb ik dat ook nog nooit gelezen. En het lijkt me sterk dat iedereen gelijk begreep waar die psalm over ging. Dat je zegt, oh ja, natuurlijk, natuurlijk. En we hebben hem gezongen. Nou, en daar wordt het ook niet altijd veel duidelijker van. Zie, uit de moederschoot van het morgengrauwe brengt u de bloem van heel het volk zijn groet. Nou, je probeert er iets bij je bij voor te stellen en dat gaat misschien na verloop van tijd wel. Maar het is een beetje een moeilijke, wat ongrijpbare psalm, dat je denkt van ja, waar gaat dat nou eigenlijk over? Een onbekende psalm. Maar weet je, deze psalm is de psalm die het meest is aangehaald in het Nieuwe Testament. Als de apostelen hun brieven schrijven, als andere mensen de brieven schrijven, dan grijpen ze heel vaak terug op juist Psalm 110. Dat is heel apart, hè? Wij zouden zeggen, nou, wat zou de meest aangehaalde psalm zijn? Dat zal wel Psalm 23 zijn. De Heer is mijn herder. Of Psalm 139. Van de Heer die mij ziet zoals ik ben. Het zijn psalmen die heel dicht bij ons komen. De Heer is mijn herder. En de Heer die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mezelf ooit ken, kent gij mij. Of vooruit Psalm 105. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Maar dit is een psalm die daar niet over gaat. De Heer is mijn herder. Ja, op een zekere manier. Hè? Maar niet op zo, wat wij dan zeggen, van een hele directe, intieme manier. Ook niet over de God die mij kent helemaal. Nee, dat zijn dingen en woorden en gedachten die ons in onze tijd heel sterk aanspreken. Maar mensen in de eerste eeuw, om het zo te zeggen, die zeiden van ja, maar het gaat erom dat Christus koning is. Hij is Heer over alles. Hij is de koning over alles. Hij heeft de grootheid en de macht ontvangen. Hij moet als koning heersen, zegt Paulus. Die haalt die zin ook aan in 1 Korinther 15. Hij moet als koning heersen totdat hij alle vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. Nou, daarover gaat het. Totdat ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten. Je kunt je voeten erop te rusten leggen. Met andere woorden, als je je voeten op iemand neerlegt, nou, die heeft helemaal niks meer in te brengen. Dus een voetbankje voor je geworden. Daar kun je lekker op neerploffen. Niks meer te zeggen. Psalm 23 niet, Psalm 139 niet, juist Psalm 110. De meest geciteerde psalm. En de meest bekende psalm in die tijd. En de meest onbekende psalm in de kerk hier in Nederland in 2018. Hij moet als koning heersen en dat gebeurt. Ja, dat gebeurt inderdaad. Vaak zijn wij in deze wereld die steeds kleiner wordt bezig met nog steeds meer kleinere dingen. Heb je het in de gaten? Het gaat over mijn wereld tegenwoordig. Wat is mijn wereld? Nou, de wereld van God die mij kent. God die mijn herder is. Het gaat over mijn wereld die heel klein is. Dat ben ik. De wereld, dat ben ik, ben ik. Dat ben ik met mijn gezin. Dat ben ik met mijn vrienden. Dat ben ik misschien nog met mijn werk. Maar dat is het dan. Dat is mijn wereld. Wat is jouw wereld? Nou, dat is mijn wereld. Mijn leefwereld. Waarin ik ben met die ander. Met mijn gezin, oké, met mijn vriend, met mijn vriendin, met mijn vrienden. Dat ben ik. Een heel kleine wereld eigenlijk. Er zijn natuurlijk wel mensen die een grotere wereld hebben, dat weten we wel. Maar voor de meeste mensen is de wereld ongelooflijk klein geworden. En het vreemde is dat we met een vliegtuig zo ergens anders kunnen zitten. De wereld is ja, heel groot. We kunnen overal heen. Maar de wereld is heel klein geworden ook. Omdat we overal heen kunnen. Maar we maken het ook nog kleiner. Want het gaat over mijn ik. En de mensen, de dingen die ik ontmoet. Ja, en dat Christus koning is. Ja, dat wil ik dan wel geloven. Maar dat gaat dan vooral over dat hij koning is over mijn leven. En dan niet in de zin van dat hij, nou ben ik een beetje negatief, niet in de zin van dat hij alles over mij te zeggen heeft. Want daar zijn grenzen voor, vinden we dan vaak. Maar in de zin van dat ik veilig ben. De Heer is mijn herder. Psalm 23, de herder is ook de koning, dat kun je het ook zien. Maar het is mijn koning. Die mij kent zoals ik ben en waar ik ook maar heen ga, hij zal mij geleiden. Naar graanzige weiden. Een heel grote Christus, daar gaat het over. In een heel klein leven. En dan toch zo'n psalm. Die spreekt over volken, over het volk, over vijanden, over veldslagen, over koningen. En dan toch die psalm, die ingaat en die meer impact heeft dan welke psalm dan ook, op het Nieuwe Testament. Een psalm over het koningschap van Jezus. Hij is gezeten aan de rechterhand van God en ja, dat zet aan het denken. Denk je aan je eigen leven, mijn leven met alles wat erop is en erin is. Ja, dat is eigenlijk ook maar zo'n klein onderdeeltje. Van alles. Zo'n heel klein onderdeeltje van alles. We huilen. We huilen heel wat af over dingen die ons gebeuren. En dan denken we, oh ja, dan denken we ook weer terug aan de oorlog. 5 jaar oorlog. Dan denk je van, nou, dat is het meest ingrijpende iets geweest in de wereldgeschiedenis. Die 5 jaar oorlog hier in Nederland. En je denkt aan Syrië, dat duurt al langer volgens mij. 7 jaar. 7 jaar. En dan denk je van, hoe is het nou mogelijk? Hoe is het nou mogelijk dat ik dat vergeet? We huilen wat af. Met onze ziektes. Maar ja, we weten van, ja, als ik nou 60 jaar geleden had geleefd. Of wat zeg ik, 30 jaar geleden had geleefd. Dan had ik nog veel meer geleden onder nog veel meer dingen. Hoeveel dingen zijn er niet verbeterd? Mijn verdriet is er. Maar dat is er. En dat weten we van elkaar. En het verdriet van de oorlog is er. Maar er is meer dan dat. Ons leven is er. Mijn beperkte bestaan is er. Maar er is meer dan dat. Maar zowel dus in het klein als in het groot. Christus is koning. Hij zei het vlak voordat hij naar de hemel ging. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Ga dan heen. Maak al de volken tot mijn discipelen. En Jezus is gaan zitten, staat er in de Bijbel aan de rechterhand van God. En dat staat hier ook, hè? In Psalm 110. Het eerste vers. De Heere, met hoofdletters, dus dat is God zelf, Yahweh, heeft tot mijn Heer gesproken. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. En die eerste christenen hebben altijd gezegd van, ja, maar dat is een lied. Dat gaat dus over de Heer Jezus. En God zelf, God, de Vader van Christus, heeft tot Christus gezegd, zet je nou neer aan mijn rechterhand. Totdat, en regeer dus door mij. Als je iemand aan je rechterhand hebt, dan is dat degene die de macht heeft. Als ik dus naast iemand loop en iemand loopt rechts van mij, dan is dat degene die de macht heeft over mij. De rechterhand is de hand waarmee je de dingen doet. Dat is heel logisch. waarmee je de dingen doet, waarmee je sterk bent. De meeste mensen had dat. Hè? Voor de meeste mensen is de rechterhand de arm van de macht en de kracht. En als de Heere God dan tegen de Heere Jezus zegt, zet je aan mijn rechterhand, dan zegt hij eigenlijk tegen de Heere Jezus, jij hebt de macht in de hemel en op aarde. Zo staat het er ook. De Heer heeft tot mijn Heere gesproken. Zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. Ik regeer door jou. God regeert door Christus in deze wereld. Het is goed om te onthouden. Hoe wordt er in deze wereld geregeerd? God regeert door de Heer Jezus. Dat is het eerste wat je leest in die psalm. De Heer Jezus is naar de hemel gegaan, is gaan zitten aan de rechterhand van God en heeft de macht gekregen. Maar het gaat ook over vijanden. Het gaat niet alleen over macht en voor de rest over mooie bloemetjes en zo. Het gaat ook over vijanden. Gaat het ook over in de catechismus, hè? Gaat het over in de hele Bijbel? In de catechismus ook. Over al zijn en mijn vijanden. Over de macht van God. Nou, je leest de openbaring. Nou, dan gaat het alleen maar over vijanden, zou je zeggen. Over Gods macht, over de vijanden. Je leest de psalm, gaat altijd over vijanden. Dan gaat het in de hele Bijbel over. Misschien niet zozeer bij ons. Nou ja, en dan denk ik van, heb ik nou veel vijanden? Ik heb even na zitten denken. Ik kon er eigenlijk niet zoveel bedenken. Ik kon er eigenlijk niemand bedenken. Nou, het zegt misschien iets over mij dat ik dat niet inzie, maar ik geloof het niet. Dus dat hebben heel veel mensen, hè, dat je zegt, ja, vijanden, vijanden, vijanden. Ik heb geen vijanden. Ja, dat is ook hopelijk zo. Maar er spreekt iets in, er zit iets meer in mijn leven en er speelt meer in het wereldgebeuren dan alleen maar de dingen die in mijn leven gebeuren. Het gaat over meer dingen in het leven dan ik en mijn geloof. Het gaat om meer dingen in het leven dan ik en mijn familie, ik en mijn vrienden, ik en mijn leven. Er is iets aan de hand in deze wereld. Jezus regeert totdat hij al zijn vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor zijn voeten. Wie zijn die vijanden nou? Weet je wat Luther zei? Ja, dat ben ik in de eerste plaats zelf, zei hij. Ik ben een vijand van Christus. Ik ben van huis uit geen vriend van hem. Zo is dat. Ik moet aan zijn voeten komen. Ik moet me buigen voor hem. Dus het gaat over mij. Over zijn vijanden. Het gaat over mij. Het gaat over andere mensen. Het gaat ook over mij. Het gaat over zondige mensen. Een zonde is verzet tegen God. Dat zijn dus vijanden van God. En niet vergeten, hè, van dat je denkt van over wie gaat het. Vijanden zijn altijd mensen, andere mensen. Ook ik moet ingewonnen worden voor God. Ook ik moet mijn knieën buigen voor hem. Niet alleen anderen, ook ik. Dat is het eerste, hè? Zijn vijanden, daar hoor ik bij. En zijn vijanden zijn er nog meer. Hè? Dat zijn kwade machten die zich verzetten tegen God. Het kwade, het boze, de Satan. Hoe dat ook allemaal precies in elkaar zit. Maar er speelt een enorm verzet tegen Christus. Dat zagen we al bij Petrus. Ga, wat zegt de Heer Jezus op een gegeven moment? Ga achter mij, Satan. Dat zag je bij Saul, die later Paulus werd. Die de gemeente van Christus vervolgde. Je ziet het op zoveel momenten in deze wereld. En je weet dat er zit wat achter. En ja, dat er wat achter zit, dat gaat ver. En je kunt zeggen, ja, maar Satan is toch gebonden, staat ook ergens in de Bijbel. Maar hij heeft nog steeds veel macht. En hij gebruikt van alles. De vijand van Christus. Dus Christus is gezeten aan de rechterhand van God. Totdat alle vijanden onder zijn voeten zijn. En we weten wat die vijanden zijn. We weten waar hij zit en wat hij doet. Maar weet je ook wat dat nou betekent? Dat Christus als koning is en gezeten is op de rechterstoel van God. Nou, dat betekent dat hij, je zou zeggen hij zit, maar hij zit niet stil. Er gebeurt wat. En dat staat in vers 2 van onze psalm. De Heere strekt uw machtige scepter uit vanuit Sion en zegt, heerst te midden van uw vijanden. Christus regeert niet op een plek waar het allemaal vrede is. Waar je van zegt van ja, wat moet er hier nog gebeuren? Nee, dan hoef je geen iemand niet te hebben die, hè, die vijanden heeft. Als alles vrede is, dan hoeft Christus niet te regeren, om het zo te zeggen. Maar God geeft zijn scepter, hè, zijn teken van macht aan Christus. En zegt, heers te midden van uw vijanden. En niet ergens anders van uw vijanden. Niet een straatje verder, niet een land verder, niet een heelal verder, maar te midden. En zo gaat het ook. Er wordt een strijd geleverd. Hoe ziet die strijd eruit? Ja, dat is haast niet te zeggen. Een mooi beeld vind ik, wat iemand eens een keer genoemd heeft. Dat beeld van het schaakbord. Vind ik altijd een mooi beeld. Hoe regeert Christus? Nou, Christus die strijdt als grootmeester. Ik heb niet zoveel verstand van schaken, maar ik weet wel één ding. Dat je, als je denkt van nou, ik schaak nog maar net en je speelt tegen iemand, dat je soms het idee hebt dat je heel wat kunt bereiken. Ik kan die pion slaan en als ik even met je goed doe, dan ik heb die loper te pakken. En het paard heb ik te pakken. En je denkt dat je van alles kunt. Maar plotseling sta je schaakmat. Want diegene die tegenover jou speelde, die grootmeester, die wist het al lang wat je ging doen. Die zegt, laat hem maar. Maar ik heb alles onder controle. Iemand in de val lokken, dat kun je daarmee. Laten denken dat hij wat kan, maar schaakmat. Dat is ook het verhaal van zoveel bijbelteksten, hè. Die gaan daar ook over. Hè? Je zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. En je denkt van ja, maar als die dingen gebeuren, waar is de macht van Christus? En in de wereld denk je dat wel. Waar is de macht van Christus? Maar soms ook in je eigen leven. Je maakt het weer even klein, hè? Dat je denkt van ja, maar hoe kan dit nou? Hoe kan dat nou? En waarom is dit nou? En waarom is dat nou? Waarom gebeurt dit nou? Waar is God nou? Waar is zijn koningsmacht nou? Ik zeg niet van dan moet je maar aan het schaakbord denken en dan begrijp je het allemaal. En dan zeg je, oh ja, zo zit het. Zo werkt het niet natuurlijk. Maar het is wel een beeld om je te helpen. Christus kan regeren, ook al gaat er ogenschijnlijk van alles mis. Ook al denk je dat hij aan het verliezen is. Maar hij heeft gezegd, zie ik ben met u alle dagen. Tot aan de voltooiing der deze wereld. En ik vind het een heel vertroostend beeld. Hoe mis het ook kan gaan. Hoeveel zetten er ook verloren worden door Christus. Komt een moment. Dat hij zegt schaakmat. Komt hij terug op de wolken van de hemel. En zal hij alle dingen nieuw maken. Ik verwacht in alle droefheid en vervolging. Met een opgeheven hoofd hem als rechter uit de hemel. Eerst over zijn strijd. Hij strijdt als die grootmeester. Maar hij strijdt ook nog op een andere manier. Hij strijdt ook als priester. Dat staat in vers 4. De Heere heeft gezworen en hij zal er geen berouw van hebben. U, dat is dus Christus, bent priester voor eeuwig naar de ordening van Melchizedek. De koning is de priester. Nou, dat kwam in Israël niet voor. Een koning mocht geen priester worden. Mozes, de leider van het volk, mocht geen priester worden. Het moest zijn broer Aaron worden. Koning en priesters, dat is altijd wat lastig. Een koning heeft een priester nodig, hè, om zijn schuld te vergeven. En als de koning dan zelf schuld gaat vergeven, dan gaat het niet goed. dan gaat het niet goed. Dan komt alle macht in één hand. Hè? De scheiding van de machten, nou dat was in Israël ook zo. God is koning. De koning en de priester. En als de koning dus de priester wordt ook. Daarbuiten, dan kan de koning van alles doen. En hij vergeeft zichzelf alles. Daarom is het zo goed dat we de rechterlijke macht in Nederland hebben. Even terloops. Maar Jezus is het dus wel. Hij is zowel koning als priester. En dan staat er naar de ordening van Melchizedek. Nou, dat moet je uitleggen natuurlijk. Melchizedek die komt voor in een verhaal van Abraham. En dan komt er opeens een koning tevoorschijn uit Salem. Uit Jeruzalem, zeg maar. En die komt naar Abraham toe. Hij is een koning en een priester. En we weten voor de rest helemaal niks van die man. Wie die was, waar die vandaan kwam, hoe die in elkaar zat, waarover die regeerde, hoe lang die regeerde, we weten helemaal niks van. Hij komt zomaar uit de lucht vallen, zou je zeggen. Nou, dat is al snel een beeld geworden van iemand, ja, van de Messias. Hè. Waar komt hij nou vandaan? Wie zijn vader en zijn moeder? Hoe zit dat nou precies? En wat zijn zijn voorlopers? Waren er meer koningenpriesters? We weten het niet. Maar dat is Jezus naar de ordening van Melchizedek. Dat betekent dus op deze manier als Melchizedek. Hij komt zomaar van God naar ons toe. Dit is hem. De priester. Iemand die offert. En hij offerde zichzelf. En hij verzoent deze wereld. Een priester die bruggen slaat tussen mensen. De pontifex. De paus wordt er wel de pontifex maximus genoemd. De grootste bruggenbouwer. Nou, de priester was dat eigenlijk ook. Hij slaat bruggen. En wat doet de Heer Jezus anders dan dat? Vanuit zijn eigen offer, met genade, treedt hij op en regeert hij. Dat betekent wel dat er iets, mag ik dat zo zeggen, iets stroperigs zit in de geschiedenis. Iets van een zeer lange adem. Je zou kunnen zeggen, van waarom gaat het niet veel sneller? Waarom had het niet in de eerste eeuw al klaar kunnen zijn? Of in de 10e eeuw of in de 16e eeuw? En waarom duurt het allemaal zo lang? Nou, dat is ook de macht van de genade. Die inwint. De strijd van Christus is een strijd, maar ook een genadige strijd. Van een zeer lange adem. Maar hij strijdt als koning totdat hij al zijn vijanden gemaakt heeft tot de voetbank van zijn voeten. En ondertussen vecht hij dus met zijn genade. En ondertussen kom je erachter dat hij in dat gevecht ook ons benadert. En dat hij ook tegen ons strijdt. Met de macht van zijn genade. En als ik op mijn knieën gekomen ben voor hem, dan is dat dankzij zijn genade. Dus dankzij zijn koningsmacht. En dan denk je ook aan de evangelisatie. En dan denk je ook aan de zending. Van hij is bezig met mensen op hun knieën te brengen. Maar je denkt ook aan het strijd tegen het grote kwaad. En je denkt aan het schaakbord. Dat hij op een gegeven moment, als al het goede is weggevallen, maar toch kan zeggen: schaakmat. Maar ik heb een paar keer het woord genade laten vallen. Maar vergis je niet. Vers 5 en 6. Die liegen er niet om. Hè? De Heer is aan uw rechterhand. Hij verplettert koningen op de dag van zijn toren. Hij spreekt recht onder de heidenvolken. Vult het slagveld met dode lichamen. En verplettert hem die het hoofd is over een groot land. Gaat er hard aan toe. Nou, dit begrijpen we misschien niet zo. Maar denk eens aan Farao. Die met heel zijn volk in de Rode Zee is verdronken. En al die plagen die er waren. Denk aan al die oorlogen die er waren. Denk aan al die beelden uit de Openbaring. De 7 violen van Gods toren die uitgestort worden. De schalen van Gods toren. Het kwaad wordt weggemaaid. En als je eraan vastzit, beeld van Psalm 110 en de woorden van de Heer Jezus is dat grote schaakmat, hè? Maar wanneer ben je nou voor hem gevallen? Val je in dit leven of val je als het erop aankomt? En word je dan een voetenbankje? Schaakmat, dat is niet direct Psalm 23. Dat is niet direct Psalm 139 of Psalm 105. Christus heerst als opperheer. Hoewel, die stokken, die staf, die zijn er ook niet voor niks, hè, Psalm 23. En je hoort, het zou ik niet haten wie u haten, met een dodelijke haat haat ik hen, Psalm 139. Dingen komen terug. Maar als je het woord genade hoort, betekent het dus niet dat je zegt van, oh, het valt allemaal wel mee. Hij strijdt. Hij ging niet ten onder op Golgotha. Al uw baren, die golven sloegen over mij heen. Dat was ook niet zomaar iets. Maar kijk eens. Die grootmeester. Heel opmerkelijk beeld. Dat laatste vers. Hij drinkt onderweg uit de beek. Daarom, of beter kun je vertalen, daarna heft hij zijn hoofd omhoog. Daar gaat het over. Het gaat over iemand die een geweldige veldslag heeft gedaan. En er heel moe van is. Hij drinkt water uit de beek. Hij legt zich op zijn knieën en hij drinkt. En hij heeft zijn hoofd omhoog. Hij is vermoeid. En wat denk je dan aan? Aan een strijder die vermoeid is en belast is. Wat denk je dan aan? Aan een overwinnaar die haast verslagen is, lijkt het wel, bij die beek. Bijzonder beeld. Nou ja, je mag er van alles in lezen. Ik lees daar iets in van wie Christus is. Die zijn leven gaf. En die strijder die alle macht heeft. En moe werd. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? De overwinnaar. Die in het graf terecht kwam. Maar op de derde dag opstond uit de dood. Bijzonder beeld van die strijder van God. Van Christus. Ja, in hoeverre die David dat nou allemaal geweten heeft. Dat weet ik niet. En in hoeverre de apostelen dat nou allemaal heel helder gezien hebben. Maar we kijken met hen terug. En zij zeggen, als je nou aan de Heer Jezus denkt en je denkt aan een psalm, denk dan niet aan psalm 23. Nee, dat zeggen ze niet. Dat zeg ik nu. Dat is een prachtige psalm. De Heer is mijn herder. Nee, dat zegt de Heer Jezus zelf ook. Denk nou niet alleen aan psalm 23. En denk niet alleen aan psalm 139. Maar denk ook aan deze psalm. Degene die de overwinning heeft behaald. En je hoort het. En je ziet het. En je denkt aan Christus, Gods Zoon, zittende ter rechterhand Gods, van waar hij zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. Oordelen, ja, daar komt hij voor, hè? Veroordelen hoort daarbij. En dat gebeurt met zijn vijanden. En het oordeel is, je wordt een voetbank voor mijn voeten, niks meer te vertellen. Maar kijk eens, het gaat over nog een groep mensen. In vers 3. Uw volk is zeer gewillig op de dag van uw kracht. Getooid met heilig sieraad. Uit de baarmoeder van de dageraad is voor u de dauw van uw jeugd. Uw volk is zeer gewillig. Getooid met alles. Klaar voor het gevecht. Jonge mensen. Vol levenskracht. Dat geeft ook iets aan van. Als Jezus komt, hè. Dat zal de wereld mooi zijn op die dag. Dat geeft iets aan van de grote vreugde. Als alles over is. Al het gedoe over is. Alle pijn over is. Als alle oorlogen over zijn. Als alle tranen gedroogd zijn. Als er geen rouw meer is en geen moeite meer is. Als de eerste dingen voorbij zijn gegaan. Als Christus gezegd heeft, schaakmat. Dat is iets van een geweldige vreugde. Als de strijd gestreden is. Als het leed geleden is. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag. En daar mogen we nou op wachten, gemeente. En je kunt nadenken over dat oordeel. En zeggen van ja, maar hoe zit dat nou precies met mij? Het gaat erom of je jezelf aan hem hebt overgegeven. Je moet een keer buigen, hè? Paulus zegt dat ook ergens. Alle knie zal zich buigen voor hem. Ik denk dan aan mensen die dat in hun leven doen. Met vreugde. En ik denk aan mensen die het moeten doen. Met pijn. Uw volk is zeer gewillig. En ik zou hopen en wensen en bidden. Dat we zo die weg van de Heer Jezus zullen gaan. Ons overgeven aan hem. Die je klein maakt voor hem. Je overgeeft aan hem en aan zijn overwinningsmacht. Je overgeeft aan de betekenis van het kruis. Je overgeeft aan de betekenis van de opstanding. Met hem opstaat in een nieuw leven. En dan hoef je straks niet bang te zijn. Want hij komt en hij zegt, schaakmat. En tot die dag strijdt hij. Beschermt hij en bewaart hij. Als de grote koning priester. Amen. Trouwe God en Vader, we danken u dat we dit weer mogen weten, dat u ons er weer aan herinnert. Dat het niet zo is dat de dingen zomaar doorgaan, maar dat er wordt geregeerd. En dat uw Zoon de grote priesterkoning is. En we danken u dat we aan hem ons mogen overgeven. En tot de dag komt van dat hij alle dingen schaakmat zal zetten. Dat er zoveel ruimte is. Dat er verzoening is voor al onze zonden. En niet alleen voor die van ons, maar van de hele wereld. Heer, geef dat we op onze plaats en met onze mogelijkheden de roepstem zullen verstaan. En als u zegt, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde, ga dan heen, maak al de volken tot mijn leerlingen. Geef dan dat we dat met ons meenemen. En dat we zo ook in het leven zullen staan. Niet als mensen om wie het alleen maar draait in onze kleine levens. Maar als kleine mensen met een enorm grote God. Heere, stelt u ons zo tot een zegen in deze wereld, tot de plek waar we wonen, werken. Helpt u ons met onze eigen mogelijkheden en onmogelijkheden. Geef dat we ons leven ook aan u kunnen overlaten. En dat als de dingen van ons leven te zwaar worden, dat we mogen weten, er wordt geregeerd. Er wordt ook over mij geregeerd. Er wordt ook over mijn gezin geregeerd. Er wordt ook over mijn kinderen en kleinkinderen geregeerd. Er wordt over alle geregeerd die mij lief en dierbaar zijn. Er wordt geregeerd over deze wereld. Er wordt geregeerd over alles. Geef dat we het meedragen. Dat we weten dat we niet alleen zijn. En geef dat we zo ook zondag of komende donderdag uw naam mogen groot maken. Op de grote feestdag van Christus. Heren, we danken u voor alles wat u gaf. Stelt u ons tot een zegen. Gaat u met ons mee deze week in. U weet wat er op ons pad komt. U weet wat er van ons verlangd wordt. Heren, u bent een goede herder. Dat weten we ook. U bent die enige echte goede herder. En u weet alle dingen van ons. Maar u regeert ook. En daarom kunnen we ons met een gerust hart aan u toevertrouwen. Hoe het ook gaat. Hoe het ook loopt. Heren, wees u zo met ons. Denkt u aan de wereld waarin wij wonen. Zegent u allen die in de wereld zijn uitgetrokken om uw naam te verkondigen. Zegent u het werk van zending en evangelisatie. Zegent u uw kerk over heel deze wereld. Zegent u ons land en volk. Heren, maak ons moedig en sterk om ook in dit prachtige land uw naam te verkondigen. Heren, we danken u voor wie u bent. Aanvaardt u onze dank. En hoort u ons, barmhartige Vader, om Christus wil, uw lieve Zoon, onze Heer. Amen. We willen nu met elkaar het geloof belijden en daarna ons laatste lied zingen, Psalm 72, daarvan vers 6 en vers 7. Bloeien zijn naam in alle streken. En ik verzoek u te gaan staan. En in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof. En ieder van u spreken met mij. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, is geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Is nedergedaald in het rijk van de dood. Ten derde dagen is opgestaan van de doden, is opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven. daaromheen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heer. En de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.